Wij waren gebleven in 1 Samuel, waar we net de aankondiging gehad hadden over de ezelinnen. In vers 20, waar Samuel tegen Saul zegt, maak je daar geen zorgen over, zet uw hart daarop niet. Vers 20, want zij zijn gevonden. En daarna, ach, wat maakt het ook uit? Want zo belangrijk zijn de ezels uiteindelijk ook niet. Ze figureren hier in deze geschiedenis als attributen. Want, zegt Samuel tegen Saul, wiens zal zijn al het gewenste dat in Israël is, is het niet van u en van het ganse huis uws vaders? Dan moet Saul toch wel even aan denken gezet hebben. En hij protesteert ook meteen en zegt in vers 21, ben ik niet de zoon van Jemini? Dat wil zeggen, uit de stam van Benjamin. Van de kleinsten der stammen van Israël. En mijn geslacht is het niet het kleinste van al de geslachten van de stam van Benjamin. Waarom spreekt gij mij dan aan met zulke woorden? Woorden die zeggen, het is toch allemaal van u. Want Saul weet nog niet wat hem boven het hoofd hangt. Samuel dan nam Saul en zijn jongen en hij bracht ze in de kamer en hij gaf hun plaats aan het opperste der genodigden. U weet wel, ze waren op zoek naar de ezels en zouden aan de ziener vragen. En er zou juist een of ander offerfeest zijn. En de ziener, Samuel namelijk, neemt hem mee. En plaatst hem bij de genodigden, staat er, vers 22. Hij gaf hun een plaats aan het opperste. Er staat aan het hoofd, want dat is het opperste, hè. Aan het hoofd der genodigden die nu waren omtrent 30 man. Een verzameling van 30 man. En Saul wordt daar het hoofd van, wordt aan het hoofd ervan geplaatst. En daarna komt er de boodschap aan de kok. Dat wil zeggen, er wordt de bestelling geplaatst. Hè. Die 30 man, ik moet u eerlijk zeggen, daar zit ik persoonlijk een beetje mee. Dat is namelijk iets heel vreemds met dat getal 30. Dat kan namelijk ook 13 zijn. Dat is niet helemaal zeker. Voor zover het toch zeker is, hebben de vertalers een afspraak gemaakt dat in een bepaalde vorm, dan vertalen ze het met 13 en in een andere vorm vertalen ze het in een andere samenhang, in een zin, vertalen ze het met 30, zodat ik er altijd wat onzeker over ben. Officieel staat in de boeken, staat dit betekent 30, maar het kan ook zijn 13de. Ja, dan weet je het niet helemaal. Nee, dat is onduidelijk. Ik kan het ook niet helpen. Doe maar. Wat wij wel weten is dat dat getal 30 wel vaker in de Bijbel voorkomt. Ik hou het eerst maar even op de gangbare opvatting. Dat lijkt mij ook het meest voor de hand liggend. Maar er staat een vraagteken bij dus. Hè? Maar bij dat getal 30, hoe dat ook zij, 30 heeft een specifieke betekenis in de Bijbel. In de eerste plaats, het is eigenlijk een 3... met een 0 erachter dan, een 3 op een hoger niveau, dat wil zeggen niet op het niveau van de eenheden, maar op het niveau van de tientallen. Daarna krijgen we nog de 300 op het niveau van de honderdtallen en zo verder. Hè. Maar het is een, laten we zeggen, een veredelde 3. Nu wordt traditioneel het getal 3 in verband gebracht met de 3-eenheid. Dat heeft men hard nodig, want u en ik weten dat een hele leer over een 3-eenheid überhaupt niet in de Bijbel voorkomt. Dat is daar niet in te vinden. Dat weet ik zeker, want er zijn altijd wel eens mensen geweest die hebben dat uitgelegd, hoe dat zit met de 3-eenheid in de Bijbel. Dan neem je al die argumenten door die ze aandragen vanuit de Bijbel en dan weet je zeker dat het niet bestaat. Zo werken die dingen. Ik vind dat wel mooi. Wat voor argumenten zijn er voor dan? Nou, dat is goed geantwoord.
Drie zijn de dichtbare van de hemel, drie zijn de dichtbare van de aarde.
Ja, maar dat is een tekst waar ze een stukje tussen geschreven hebben wat er niet hoort. Dat weet ook iedereen. Maar ze durven het er nou niet meer uit te halen. Hè? Uit, wat is het, 1 Johannes 5 geloof ik. Hè? Daar gaat het over het water, het bloed en geest, die drie zijn één. En toen vonden ze het zo mooi dat er staat, die drie zijn één. Toen hebben ze nog een zin ertussen gezet over de vader, de zoon, de vader, de geest en het woord, geloof ik, hebben ze ertussen gezet. Weet je veel. Die wil ik niet eens lezen, want iedereen weet, nou, u misschien niet, maar dat hoort u te weten, dat dat er helemaal niet staat, die hele zin. Die, ik zoek het dus ook niet eens op. Ik wil het niet lezen, het bestaat niet. Het wordt hetzelfde als argument aangehaald, omdat men, degene die de argumenten ons voorhouden, weten dat dat er niet staat, dus vooruit. Hè. Wat houden ze over? Dat het woord God in het meervoud staat, Elohim. Maar ja, Ephraim staat ook in het meervoud en het is er ook maar één. Dat zegt niks. Een meervoud is lang niet altijd een rekenkundig meervoud. Daar heb je niks aan. En de andere die overblijft is dat er ergens staat, heilig, heilig, heilig is de Heere.
Oh ja.
Omdat het er drie keer staat,
dan
heb je dat. Nou, dat is het dan ongeveer. Dus daar zijn we gauw mee klaar. Nee, drie staat voor de beloften Gods. Wat God beloofd heeft. Drie is woord. Drie is een idee. Gedachte. Logos, dabar, dat is drie. De tekening van het bouwwerk, zal ik maar zeggen. Schema, tekening. Een formule. Dan is het er nog niet, maar het wordt beloofd. Het gaat een keer komen. Het gaat een keer uitgewerkt worden. Dat is drie. Drie is dus nog niet zienlijk. Daar ligt alles al in vast, in drie, maar het is er nog niet, moet nog komen. Dat is wat wij met één woord noemen, belofte. De belofte Gods. Dat is drie. Vandaar dat de belofte aan Abraham, dat is de grote belofte Gods, aan Abraham, het verbond der belofte. Dat is ook inderdaad de derde in de Bijbel. Het is bovendien ook de derde bedeling, die van de belofte. En als daarna vier komt, wel, vier is de uitwerking van drie. Dat wil zeggen, drie is de tekening van het bouwwerk, of de maquette voor mijn part. En vier is het bouwwerk als zodanig. Dan krijgt het gestalte. Dan is het hart. Dat is vier. Drie belooft iets. Dat is ook het geval als het een 30 wordt of als het een 300 wordt. Alleen bij de 30 gaat het meer over de weg daarnaartoe. Hoe de belofte is er, de drie is er en het blijft een drie door de tijd heen. Het gaat in de toekomst vervuld worden. En die weg, de dwars doorheen, is 30. Heb je dat? Zo goed als 4 staat voor de materiële stoffelijke dingen en de weg door de stoffelijke dingen, het leven in deze oude schepping, dat heet 40. Dat is een volstrekte analogie. Volstrekt hetzelfde beginsel. 30 gaat dus over de weg ernaartoe. Vandaar dat we over Jozef lezen, dat hij was onderweg naar koningschap, het werd hem beloofd, was aangekondigd in Rome. En toen hij 30 jaar was, werd hij het ook. Na de 30. Later komen we het in 1 Samuel tegen, bij David. David was 30 jaar toen hij koning werd. We weten trouwens allemaal dat de Heer Jezus geboren werd hier op aarde een bediening uit te voeren. En in onze Bijbelse geschiedenis begint hij op 30-jarige leeftijd. Volgens Lucas 3, geloof ik. Enzovoorts. Dat is dus wat het is. Hè? Het is nog steeds belofte, maar het spreekt over de weg ernaartoe. Dat is ook de wezenlijke betekenis van de 30 zilverlingen, 30 zilveren. Goed, maar die ga ik niet uitleggen, want er zit een veel te moeilijk verhaal aan vast. Dus dat doe ik nou maar niet. Waar ik wel op wijs, is dat er, we kennen ook het cijfer 30, hè, in het Hebreeuws. Dat is onze letter L. Die heet een lamet. En een lamet is dus die letter L. Het is het cijfer 30, maar een lamet is, dat noem je in het Nederlands, geloof ik, een prikkel. In de Bijbel heet het een prikkel, een prikstok. Dat is dat ding waarmee je, even kijken hoe het ook alweer moest, waarmee je dus de os in zijn achterste prikt en dan loopt hij naar voren. Zo is het eigenlijk, hè? Heb je die, zo'n prikstok. Het zet de zaak in beweging. Nou ja, dat is wat belofte is, feitelijk. Het zet de dingen in beweging, moet ergens naartoe. En de 30 is dus de beweging. de naarvervulling van beloften Gods. En daar hebben we mee te maken, want nou even concreet, we hebben beloften Gods gedaan aan Abraham, Isaac, Jacob, even los van de geschiedenis die we hier voor ons hebben. We hebben beloften gedaan aan Abraham, Isaac en Jacob. Toen kwam de wet, waar Saul immers een beeld van is. En terwijl die wet daar was en heerste, was men onderweg van de belofte naar de vervulling van de belofte. De wet droeg daar niet aan bij, maar zolang die wet daar was, werd de belofte aan Abraham niet vervuld. Dat is wat uiteengezet wordt in Galaten hoofdstuk 3 en een stukje in 4 nog eigenlijk, maar hoofdzakelijk in Galaten 3, waar gewoon glashard staat: God heeft belofte gedaan aan Abraham, Isaac en Jacob, heeft die met eedzwering bevestigd. Toen kwam de wet erbij na 430 jaar, maar die wet die maakte belofte niet krachteloos. Dat wil zeggen, die belofte aan Abraham, Isaac en Jacob, die blijft gewoon bestaan. Alleen het is wachten op weer de beëindiging van de heerschappij van de wet. Want pas daarna zou de belofte vervuld kunnen worden. De wet hield dat tegen namelijk. De beloften aan Abraham waren beloften met betrekking tot toepassing, dan wel heerschappij van genade. Maar zolang wet heerst, kan dat niet. Genade kan niet heersen als wet heerst. Maar God had het wel beloofd. Dus het is wachten tot het vervuld gaat worden, ooit een keer in de toekomst. Maar de wet houdt dat tegen. Ja, dat is de associatie met die 30 hier bij Saul. Want wat hier eigenlijk in nogal wat details van het verhaal, die er eigenlijk helemaal niet toe doen, wat maakt het ons uit hoeveel man daar waren in die kamer? Ik bedoel, je komt ze toch niet meer tegen, dat maakt helemaal niks uit. We weten ook trouwens niet eens wat ze gegeten hebben, maar dat maakt ook niet uit, hè. Maar ze worden geïntroduceerd als illustratie van wat er eigenlijk aan de hand is. En wat aan de hand is, is dat weliswaar Saul tot koning zal gemaakt worden, maar het is een tijdelijke zaak, gaat voorbij. En terwijl het over Saul gaat, gaat het eigenlijk meteen over de heerschappij van de wet in het algemeen. Die is er wel, die zou er ook zijn, maar gaat voorbij. En via wet en koning wordt Israël geuniformeerd aan de heidenen, hoe zei ik dat? Schoot me een plechtig woord er binnen. Dat wil zeggen, wordt Israël een volk als alle anderen, met een eigen wet en een eigen koning, maar al dat soort dingen staan de vervulling van de beloften Gods in de weg. En daar gaat het om. En wat je er in ieder geval uit moet halen, is deze associatie via het getal 30. Er zit iets anders, ik zit een beetje toch met die 13 op de achtergrond. Dat schijnt dan, maar ik ben niet in staat om dat te beoordelen. Dat schijnt dan een alternatieve opvatting te zijn. Dat het 13 moet zijn. Wel hierna, maar ik denk dat we dan al in hoofdstuk, daar zijn we inmiddels in hoofdstuk 10. Laat ik zeggen, daar waarvan Saul ineens gezegd wordt dat God hem veranderde in een andere man. God gaf hem het hart in een ander. Er staat: veranderde God hem het hart in een ander. Dat is vers 9 van hoofdstuk 10. Er staat er daarna, geloof ik, nog een keer. Maar ik zie het zo gauw niet staan. Het stond er al eerder. Ik zocht de andere kant op. Vers 6 staat het ook: gij zult in een andere man veranderd worden. Als u mij vraagt, zijn we daar terecht bij dat Saul veranderd in iemand anders. Maar hoe heet die andere dan? Paul. Ja, precies, ja. Dan zit je in nieuwtestamentische geschiedenis. Waar je vindt ene Saul levend onder de wet. Maar raad is wat? Hij wordt iemand anders. Toch? Hij wordt Paulus. Dat is wat uitgebeeld wordt. Het is maar even, dat is een gebeurtenis die waar ook niet meer op teruggekomen wordt. Maar niettemin, we krijgen dit soort verwijzingen naar het Nieuwe Testament. En u en ik weten dat Paulus, was een apostel. En welk nummer droeg hij ook alweer? Welk rugnummer? 13, ja.
Met 13 apostel.
Ja, je komt er toch gewoon. Ja. Met ook een heel verhaal eraan vast. Maar die ga ik nou niet vertellen. In elk geval, er zijn 30 man en hij is het hoofd daarvan. Staat aan het hoofd daarvan. Toen zei Samuel tot de kok, lang dat stuk, want reik het is aan, dat heet langen, hè. Zo van, strek uw arm uit, lang het is aan, heet dat, hè. Mooi Nederlands hoor. Lang dat stuk het welk ik u gegeven heb, waarvan ik tot u zeide, zet het bij u weg. Er moest een stuk voedsel bewaard worden dat speciaal bestemd was voor Saul. En dan zegt Samuel, reik dat eens aan. En dan staat er, de kok nu bracht een schouder op met wat daaraan was. Dat vind ik wel nuttig, want anders denk je dat hij alleen de botten kreeg, hè? Van het vlees, hè. De schouder en wat daaraan was. En zette het voor Saul. En hij zeide, zie, dit is het overgeblevene. In het of gewoon, dit is het gereserveerde. Zet het voor u, eet, want het is ter bestemde tijd voor u bewaard. Als ik zeide, ik heb het volk genodigd. Alzo at Saul met Samuel op die dag, de arme man. Of je dat leuk vond of niet. Mocht niet zijn eigen menu uitzoeken. Het werd hem aangereikt, zo zonder meer. En het is wel aardig. Een schouder heet het in het Nederlands. In het Hebreeuws heet het shuk. Maar shuk betekent letterlijk, basisbetekenis, lopen. En meer in bijzonder hardlopen trouwens. Want lopen is eigenlijk hardlopen. Dat weet ook niemand meer, maar dat is zo, hè. Het andere heet wandelen. Lopen is hardlopen, vandaar de looppas. Vroeger nooit begrepen, hoezo looppas? Het is een pas, dan loop je toch? Hoezo looppas? In de looppas, dan loop je niet, dan moet je rennen. Maar dat heet lopen in oud-Nederlands, hè. Het is het woord voor lopen, flink doorlopen in elk geval. Sjoek. Wij kennen het nog een beetje in het Nederlands trouwens ook en in het Duits. Want aan het Hebreeuwse shuk is verwant het Nederlandse woord schenkel. Er heeft zich een N tussen geworsteld, maar dat doen N'en dikwijls. De nasalen, dus de neusletters, die werken zich ertussen. Die horen er dan niet, maar ja, dat gebeurt. Dat heeft met tongval te maken. Maar vooruit. Maar een schenkel. Dat komt van het Hebreeuwse shuk en het Duitse schinken. En wat is een schinken uit het Duits ook alweer? Hè? Ham. Waar komt dat vandaan? Dat is de schouder. Dat is het bovendeel van de poot. Dus het heet zelfs bij gelegenheid schouderham. Dat is te... Ja, en dan heb je achterham, maar het is gewoon hetzelfde. Beide heten shuk in het Hebreeuws. Het is een deel van de poot, het been, waar het dier mee loopt. Want shuk betekent lopen. Soms denk ik dat in Duits is het trekken, geloof ik, maar tsuk. En dan heb je nog de trein, en dan heb je nog het Nederlandse woord shokken. En shocken, shock, nee, dat is een beetje lomp bewegen, shocken. En dat heet ook schonkig trouwens. En dat is allemaal van hetzelfde Hebreeuwse woord hoor. Ja. Maar goed, maar waar het over gaat, de associatie van dat woord is die van lopen. En dat lijkt mij een duidelijke, dat zei ik al, waar het over gaat namelijk is... over Saul, die staat voor de heerschappij van de wet, maar het gaat voorbij. De heerschappij van Saul, uit het huis van Benjamin sowieso, zal voorbij gaan. Heerschappij van de wet zal voorbij gaan. En later hebben we een andere Saul die we via het Grieks kennen als Saulus, maar het was ongetwijfeld dezelfde Joodse naam. En die ging ook voorbij. We vergeten hem, daarna wordt het Paul. En dan is hij een andere man, want Saul was de man die leefde onder de wet. Maar de heerschappij van de wet, wat hem betrof, ging ook voorbij. En het was dus tamelijk gepast dat hij ook zijn naam dan maar veranderde. Niet meer levend onder de wet, dan geen Saul meer. Soms denk ik, de man heeft de symboliek begrepen en gedacht, ik loop met de verkeerde naam rond. Want het schijnt dat hij zijn naam zelf gewijzigd heeft. Hè? Ja. Nou goed, dat veranderde ineens. Aan het begin van zijn eerste zendingsreis, hij ging als Saul weg, kwam als Paul terug. Maar goed. Wat me nou ineens te binnen schiet, we hadden het over die 30, die, toen zei ik, dat is de weg naar de vervulling van de belofte. Het leuke is dat alleen al die ene letter, die L, die Lamed, die prikstok, die ene letter, fungeert als voorzetsel. En betekent tot. Of naar, ergens naartoe. Want dan heb je heel die betekenis van je getal 30. Of van dat cijfer of van die letter. Ergens naartoe. Dat drukt beweging uit. De prikkel, de prikstok. Maar dat even terzijde. Het gaat voorbij. En dat is wat je hier ook uitgebeeld vindt. Saul wordt geassocieerd met een sjok. En dan sjokt het voorbij, is de gedachte. Zie je? Nou goed, staat bovendien bij, want het is ter bestemde tijd voor u bewaard. Dat bestemde tijd vind ik wel mooi, want het suggereert ook dat de periode ook een keer verlopen zal. En dat is zo. Dat geldt voor de heerschappij van Saul, dat geldt voor de heerschappij van de wet. Ter bestemde tijd zou het nieuwe verbond aanbreken. Voor Israël, de volker hier op aarde, is dat nog toekomst? Daarover spreekt Daniel. Het zal nog zijn te bestemder tijd enzovoort. Dat is nog toekomst. Maar wat u en mij betreft, het is verleden tijd. De bestemde tijd brak aan bij de opstanding van Christus. En brak aan voor allen die aan hem deel hebben, uiteraard. Hè? Nou, dat is de bestemde tijd. Dat is een vaste uitdrukking in verband met het profetisch woord. Alzo at Saul met Samuel op die dag. Daarna gingen zij af van, het blijft een vermakelijk verhaal, het is spannend, je weet wat er moet gebeuren, Saul moet het koninggezal worden en je wordt bezig gehouden met allemaal dingen die plaatsvonden die er niks toe doen. Dus het enige wat overblijft is dit soort associaties. Het zijn beelden, zie. En zo komt er nou weer een. Daarna gingen zij af van de hoogte in de stad, en hij sprak, want het was op die hoogte waar de geofferd zou worden en waar ze dus met die genodigden waren enzovoorts. Hè. Daarna gingen ze af van die hoogte de stad in, en hij sprak met Saul op het dak. Van welk huis staat er niet bij, maar hij sprak met Saul, Samuel sprak met Saul, er staat trouwens niet bij waarover. Kijk, dat zou nou interessant geweest zijn. Waarover spraken zij, die twee daar op het dak? Maar dat gebeurt, dat wordt ons dus niet verteld. Er wordt alleen gezegd, ze spraken en het was op het dak. Daar hang je weer. Wat, hoezo op het dak? Waar ging het over? Maar eigenlijk, maar waarom op het dak? Nou goed. En zij stonden vroeg op en het geschiedde omtrent de opgang des dageraads. Zo riep Samuel Saul op het dak, weer. Ze gingen naar bed, maar de andere dag moesten ze weer samen op het dak. Waarom op het dak? Het dak in het Hebreeuws is Gog. Dat weten velen van u langzamerhand. Gog. Wij kennen het in de naam van Gog. En Magog. Nooit? Nee? Gog en Magog. Nou, Gog is dak. Ja. Dat schijnt een titel van een koning te zijn. Meer een titel dan een naam. En het wordt dan verklaard als het dak biedt bescherming en de koning biedt bescherming. Hij is een bescherming voor zijn volk en dus heeft hij die titel. Maar het is dak, bedekking bescherming. Vooruit maar. Maar ik zal langs een andere route het begrip verklaren. Het woord bestaat ook in het Engels, dan heet het een gag. G-A-G. Gag. Wat is een gag?
Dat doe je in iemand zijn mond om hem de mond te snoeren.
Correct. Ja. Dat is een prop in de mond. Die krijgt men in de mond op dat men zijn mond zou houden. Dat wil zeggen dat men niks zou zeggen. Om iemand het zwijgen op te leggen. Het is een prop in of een bedekking van de mond. Maar in ieder geval bestemd om het spreken te verhinderen. En dat is wat het Hebreeuwse woord dak ook eigenlijk betekent. Want het is een bedekking. In dit geval over het huis, als het een dak is. Een bedekking over het huis. En het heeft als functie, nou wat is de functie van het dak? Dat het niet inregent, broeder, juist. Maar waar is de regen ook alweer een beeld van?
Zegen.
En waar is water een beeld van? Van het woord van God. Waarom zit er een dak op het huis? Om dat water dat van boven komt tegen te houden. Nou, dat is een gek. Om het woord tegen te houden. Een stop. Want men wil niet naar het woord luisteren. Dus kom je in het Nieuwe Testament terecht, bij gelegenheid, notabene in het huis van de Heer Jezus zelf, daar lag een dak op. En waar was het dak ook alweer van gemaakt? Leuk hè, zo even dwars door de Bijbel heen. Hè? Van tegeltjes. Wij noemen het weer pannen. Maar het waren tichelen, dat staat er ook letterlijk. Tichelen. Ze haalden de tichelen van het dak, want ze werden weggehaald. Omdat die lammer, die kon niet door de deur naar binnen. Ja, hij werd gedragen, dus dat was het punt. Maar ze konden niet naar binnen, want de deuropening, dat is trouwens de vier. Leuk is dat, hè? De deur is de vier. De deuropening hier op het horizontaal in deze zinnelijke wereld kan men niet bij de Heer komen, want de ingang wordt gebarricadeerd door de religie. Want fariseeën, schriftgeleerden zijn een uitbeelding van de religie. Nou ja, de Joodse, dat waren ze letterlijk. Maar overdrachtelijk van alle religie uiteraard, hè? Daar is het Jodendom een beeld van. En via religie kom je niet tot de Heer, via aardse overwegingen, wegen of hoe het maar heet mag, kom je niet bij de Heer. Dus wat doe je dan? Kom er eens op. Kom er eens op, ja. Precies, je gaat over het dak. Dat kan helemaal niet, want de toegang wordt daar ook verhinderd door het plaveisel. Maar het plaveisel, de tichelen, beelden precies hetzelfde uit als de fariseeën en schriftgeleerden. Dat is al zo sinds Genesis 11. De tichelen, weet u wel, waar ze zeiden, kom aan, laat ons tichelen strijken en wel doorbranden. En een stad bouwen en een toren en dat soort dingen meer. Tichelen is in een beeld van werken der wet, van eigen werken. Van het zoeken een eigen gerechtigheid op te richten, dat is een tichelen. En die tichelen die kun je dus netjes bij elkaar leggen, zodanig dat ze bijvoorbeeld een dak vormen. Dan kan het niet meer inregenen. Ze kunnen ook, je kan ze ook op de grond leggen, dan krijg je het plaveisel. Dat heet in het Grieks, heet dat lithostrotos. En je weet welke plek dat was, toch? Genaamd lithostrotos. Ze brachten de Heer Jezus voor Pilatus op een plaats genaamd lithostrotos. Dat betekent plaveisel. Daar waren de steentjes keurig aan elkaar geschoven. Het zal wel een prachtige mozaïek geweest zijn. Interessant, mensen houden daarvan, zal ik maar zeggen. Het is kunstzinnig compleet verantwoord, zal ik maar zeggen. Maar het is de uitbeelding van het wereldse Babylonische systeem. Tichelen netjes bij elkaar, in allerlei vormen, allerlei kleuren, maar in ieder geval gemaakt tot één geheel. Een mooi georganiseerde wereld langs de weg van politiek, de stad, dan wel langs de weg van godsdienst, namelijk de toren. Hebben we die nog? Maar als je tot de Heer wil komen, moeten de tichelen weg, moet het mozaïek ook weg, hoe mooi het er ook wellicht uitziet. Toch? Dus werd het dak eraf gehaald. Ze groeven het op, ze braken het op, staat er. Ze braken het dak op. En zo kwamen ze tot de heer. Nou, dan ben ik een eind in het rond gedwaald, denk ik. Hè. Het was op het dak. Maar het dak is dus gewoon op de uitbeelding van religie in het algemeen. Maar daarmee van wet in het bijzonder. Dak schijnt bescherming te bieden. Maar u weet dat een dak per definitie is een bedakking. Nou ja, wij in het Westen spreken het uit als bedekking. En, maar er zijn mensen die spreken het uit als bedakking. Die spelen ook tennis enzovoorts, weet u wel. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Is een bedekking. En u weet toch wat de Bijbel zegt over die bedekking? Als men tot de Heer komt, gaat de bedekking weg. U weet toch wat de Bijbel zegt over mensen die onder de wet leven? Die leven met een bedekking over hun aangezicht, over hun hart, over hun oren en over hun ogen. En toen Saulus tot bekering kwam, dus een van de eerste dingen die er gebeurde, was dat hem de schellen, iets als schellen, vielen hem van de ogen. Schillen, bedekking. Zie, nou daar gaat het over. Wet is een bedekking, dus waar hoort Saul thuis? Op het dak. Let maar op, heel wat godsdiensten vragen van de mens, dat zijn hoofddeksel dragen. Op zijn minst in het openbaar. Bij het belachelijk af. Nou ja, een boerka vind ik belachelijk. Maar zo'n klein dingetje is natuurlijk ook belachelijk. Heb je dat van Joden wel eens gezien? Zo'n klein rond dingetje. Daar gebruiken ze haarspelden, van die haarspelden die klemmen, om het vast te zetten. Dat is toch op een of andere wijze bespottelijk. En als ze het al niet hebben, dan hebben ze wel een speciaal kapsel. Zodat toch het natuurlijke, de natuurlijke hoofdbedekking als het ware opvalt, zal ik maar zeggen. Dan hebben ze een tonsuur, of wat het maar wezen mag. Of een hanenkam, of wat ze maar bedacht hebben. Want ze bedenken altijd wat, hè. Een hoofddeksel, ja. Want in de Bijbel staat het hoofddeksel, is het hoofddeksel de uitbeelding van de macht waaronder men staat. Daarom moesten wij in militaire dienst altijd en overal, behalve in binnenshuis, een hoofddeksel dragen. Maar dan ook altijd. Dus het was me toch warm op Prinsjesdag langs de route. En daar stonden wij met zo'n grote berenmuts op, zo'n bondmuts. Je mocht in zwijm vallen, zal ik maar zeggen. Van de warmte, dat mocht, maar je mocht het ding niet afzetten. Dat mag wel gewoon in elkaar zakken. Maar het ding moest op. Maar het militaire hoofddeksels zijn een uitbeelding van dat men een bepaalde macht vertegenwoordigt waaronder men staat. Men staat onder het commando van het een of het ander. En in andere gevallen is dat dus inderdaad religie, het hoofddeksel. Ja, dat is zo.
Maar de hoofddoor van de vrouw in
Zuid-Oost. Ik wist dat je dat zeggen zou, hoor. Ik wist dat je dat zeggen zou. Dank je wel. Dat is op 35 minuten, 40 seconden. Daar had ik niet meer. Maar goed. Nou ja, het is eenvoudig genoeg. Het idee was. Ik heb het niet over is, want wij hebben tegenwoordig helemaal geen ideeën meer. We zijn de wormen en naden vergeten. Of was het ook weer? Wormen en naden. Oh goed. Laat me zitten. Ja. We zijn het vergeten allemaal, maar het hoofddeksel van de vrouw is de uitbeelding van dat ze onder de macht van de man staat. Dat laatste erkennen wij in onze samenleving niet meer, dus nou valt het ook echt helemaal niet meer, nooit meer uit te leggen. En daarom hoop ik dat er niemand over begint. Daarom vriendelijk, dankzij ja. Nee, maar dat is het idee. Want men mist de clue. Ik wil er wel twee zinnen over zeggen. Maar ook niet meer. Men mist de clue van 1 Korinthe 11. U leest hem nog maar eens na. De clue van 1 Korinthe 11 is niet dat de vrouw een hoofddeksel zou dragen. Maar is dat dat de man geen hoofddeksel zou dragen. Dat is waar het over gaat. Omdat het voorbij is. Wij leven niet onder het oude verbond. En dus als men tot de Heer komt, staat men in rechtstreeks verbinding of gemeenschap met de Heer. Er zit niks tussen, er zit geen wet tussen, er zit geen overheid tussen, er zit geen kerkelijke overheid tussen. Het is rechtstreeks aangezicht tot aangezicht, daar gaat het over. Dus men zal het doen met ongedekte hoofden. Die symboliek moet ook weg. We zijn verlost. En toen vroegen de dames met schrik, geldt dat voor ons ook? En toen zei de apostel Paulus, nee, dat geldt niet voor jullie. Je kunt je gewoon ophouden. Want het is een schande voor de vrouw in het openbaar te verschijnen zonder hoofddeksel. Dat was het. In die dagen, ja, dat is hoerig, als u dat woord tenminste begrijpen wilt. Het hoofddeksel is bij de Mohammedanen nog zo. Het hoofddeksel is ook daar bij de vrouw een uitdrukking van de macht waaronder ze staat. Die van haar broer. Zolang ze nog geen man heeft. Maar goed, zoiets is het. Maar dat lijkt me duidelijk genoeg. En nou weet u voldoende over het dak, over het dek. Toch, hè? Saul is dat dak. De koning heet Gog. Bij gelegenheid. Niet hier, maar dat is een ander schriftgedeelte dan. Hè. Het dak houdt het woord tegen. Maar de wet houdt het ook tegen. Want de wet is een bedekking. Een bedakking. En dus moet het dak weg. Moet weggehaald worden. Nou goed. Dat was vers 25. Zij stonden vers 26 vroeg op. En het geschiedde omtrent de opgang des dageraads. Leuk, de opgang des dageraads. Schitterende woorden. De dageraad gaat niet op, de zon gaat op. Maar zo kun je dat zeggen. Dat is mooi taalgebruik, hè? Omtrent de opgang des dageraads, zo riep Samuel Saul op het dak, zeggende, sta op, dat ik u gaan laten. Dat wil zeggen dat we afscheid nemen. Toen stond Saul op en zij beiden gingen uit, hij en Samuel, naar buiten. En toen ze afgegaan waren aan het einde der stad, zo zei Samuel tot Saul, zeg de jongen dat hij voor onze aangezicht heen gaat. En die ging toen heen. Maar sta gij als nu stil en ik zal u Gods woord doen horen. Let op dat het buiten de regel is, buiten de stad waar dit gebeurt. Dat is toch wel een aardige. Dus buiten de normale voortgang van de geschiedenis. Want, ik weet nooit wanneer ik daar uitgebreider op in moet gaan en wanneer niet. Maar heel die wet, daarvan staat in Galaten 3, die is daarbij gesteld en zal ook weer verdwijnen. Er was de belofte aan Abraham, de wet kwam daarbij, maar doet er niks aan toe, doet er niks aan af. Die wet begon ooit een keer en werd ook een keer weer beëindigd en dat is het dan. En de wet heeft geen functie, geen opbouwende functie althans, in het werk Gods. Draagt niets bij, waaraan dan ook. Want door de wet is kennis der zonde. Dan zegt u, nou, dat is toch nuttig dat je dat dan weet. Dan zeg ik met de apostel Paulus, nou, zelfs daar was de wet niet voor nodig. Want het is duidelijk dat de mens een zondaar is. Dat blijkt niet alleen als hij onder de wet leeft, die je immers niet kan houden. Maar dat blijkt ook gewoon uit het verschijnsel dat hij door de dood verhinderd wordt te blijven. Want wet is dood en dood is wet. Dat is Romeinen 5 waar dat staat. Ook voor de wet was de zonde in de wereld, alleen de zonde was niet openbaar, om zo te zeggen. Maar wat bij de zonde hoort wel, dat is de heerschappij van de dood. En Paulus besluit daar, dat aangezien ook van Adam tot Mozes de mensen altijd gestorven zijn, zij dus blijkbaar ook zondaren waren. Kortom, het nut van de wet is zeer beperkt. En iets opbouwends, iets constructiefs is het in geen geval. Het is een juk, zei Petrus, waaronder men bezwijkt. Staat buiten de normale orde. En hier vind je dat dus ook terug. Iedereen buiten de stad, rand van de stad, iedereen weg. En dan wordt Saul tot koning gezalfd. Maar maak je geen zorgen, er komt alweer net aan. Dat is wat toch op zijn minst gesuggereerd wordt. En de ezels komen wel weer terug. Als een nieuw verbond aanbreekt. Hè? Nou goed. Vers, 10 vers 1. Toen nam Samuel een oliekruik. En u weet wat de makke is van kruiken. Ze gaan net zo lang te water totdat ze barsten. Kruiken zijn aardewerk. Dat is net als tichelen trouwens. Van klei gemaakt. Hard geworden, maar het blijft stof uit de aardbodem. En keert dus tot de aardbodem weder. Het breekt. Net als de mens. Die is ook gemaakt van de stof van de aarde. En daarom keert hij ook tot de aardbodem weder. Staat er letterlijk in Genesis. En kruik staat voor tijdelijke dingen. Merkwaardige wijze, olie niet. Olie staat voor eeuwige dingen. Maar de kruik is tijdelijk. En als Samuel dus Saul zalft vanuit zijn oliekruik, dan wil die olie in ieder geval zeggen dat het in overeenstemming is met de wil van God. Maar er komt een keer net aan. Dat is dan blijkbaar ook naar de wil van God. Maar het is een tijdelijke aangelegenheid. U weet wat het is. U weet toch wat men van de mensheid terugvindt uit het verleden? Scherven. Alleen kruiken. En hele culturen worden benoemd aan de hand van de vorm van de vaasjes die ze teruggevonden hebben. Eén weet ik er nog maar. Laterne cultuur is dat, hè? Hoe heette die andere ook alweer? Ja, de klokbeker heet dat, hè? Dat waren bekers in een bepaald formaat en daar worden hele mensen het naar genoemd. Maar die kruiken. Maar goed. Wat men vindt zijn scherven. Aardewerk. Nou ja. Zo is het maar net. Het spreekt over de vergankelijkheid van de mens. That's it. Dat is hier ook zo. Dat is te meer opmerkelijk namelijk. Daar... in hoofdstuk 16, vers 1, dat zou je niet eens opvallen. Daar in hoofdstuk 16, vers 1 staat: toen zei de Heer tot Samuel, hoe lang draagt gij leed om Saul, die ik toch verworpen heb? Dat hij geen koning zei over Israël, vul uw hoorn met olie. Zo van, vorige keer verkeerd geweest. Het was een kruik, dat is niet goed. Ja, het was wel goed natuurlijk, maar vooruit. Hè? U begrijpt waar het over gaat. Deze keer niet een kruik, maar vul uw hoorn met olie. Die is makkelijk, want een hoorn staat sowieso voor koningschap. Dat staat zwart op wit in de Bijbel. Ja. De 10 hoornen die gij gezien hebt, zijn 10 koningen. Dan wel 10 koninkrijken, wat in de praktijk altijd gewoon hetzelfde is. Hoorn staat voor koningschap, staat namelijk voor macht. Want de macht, de kracht van heel wat dieren is gelegen in hun hoornen. Dat is de kracht die zij hebben. En zelfs in de Bijbel is sprake van een kleine hoorn die uitnemend groot werd en dat soort dingen meer. En het is een koning, weet u wel, daar gaat het over. Hè? Hoorn is een beeld dus van koningschap, maar dezelfde hoorn is bij gelegenheid ook een shofar. Dat wil zeggen, een ramshoorn heet het dan, maar hij heet ineens shofar als hij gebruikt wordt om er op te blazen. Maar het is een hoorn. En als die hoorn, de ramshoorn, de shofar, in de Statenvertaling heet het bazuinen. Als daarop geblazen wordt, dan spreekt het altijd over koningschap. Dan is het de aankondiging van dat er iemand koning geworden is, een nieuwe koning is. Of het is de aankondiging dat er oorlog is, dan moet men verzamelen tot de koning en dat soort dingen meer. En vandaar dat zelfs in het laatste Bijbelboek nog sprake is van bazuinen. Omdat daar sprake is van koningschap, toch? Dat van Christus namelijk, uiteindelijk. Het zalven uit een hoorn is dus inderdaad definitief. Dat is wat krachtiger dan vanuit de kruik, om zo te zeggen. Het komt uit een psalm, geloof ik, als ik me goed herinner. Ik herinner het me niet goed, maar er wordt gesproken over een hoorn der zaligheid. Oh, dat is nieuwe vertaling, MBG geloof ik. Hoorn des heils. Heet dat, hè? In een van die lofzangen komt dat voor, in Lucas of zo. horen des heils. Maar in de psalmen komt het zeker ook voor, maar daar weet ik nooit de weg in. Die psalmen kan ik niet uit elkaar houden, dat is wat lastig. Maar, horen des heils. Het idee is namelijk dat de hoorn wel degelijk van oudsher gebruikt wordt ook om iets in te bewaren. Dan draagt het beest er niet, dan is het beest eraf, zal ik maar zeggen. De ram of wie het maar was, hè, daar haal je alleen de hoorn over. En die wordt gebruikt als, nou ja, als kruikje in plaats van een kruik. Vaak met een zilveren dop erop en al dat soort dingen meer heb ik nog eens nagevraagd aan een schot. Die schotten die dragen soms zo'n hoorn bij zich. Ik weet niet wat erin zit dan. Vermoedelijk whisky. Ja. En van oudsher werden, dat is nog niet eens zo heel lang geleden, werden die dingen gebruikt om er buskruid in mee te nemen. Met een dop aan de puntige kant, dopje eraf, buskruid uit laten lopen in je musket of hoe zo'n ding maar heet dan, hè. Of je donderbus of zoiets, hè. Buskruid. Maar in ieder geval iets krachtigs. En dat kan whisky zijn, kan buskruid zijn. Het kan ook olie zijn, uiteraard. Want olie staat voor geest. Ja, niet voor geest in het algemeen, dus het is eigenlijk niet goed. Olie staat voor eeuwig leven. En dat is kracht dus, hè. De kracht van onvergankelijk leven. Uitdrukking uit Hebreeën 7, min of meer. Maar dat is wat het is. Als iemand gezalfd wordt, is de uitbeelding van opstanding uit de dood. Sterker nog, toen de Heer Jezus gezalfd werd, zei hij, dit heeft zij gedaan ter voorbereiding van mijn begrafenis. Maar de zalving, de balseming is dat ook bij gelegenheid. De zalving van het corpus, van het lichaam, is de uitbeelding van opstanding. Want de bedoeling is dat het conserveert. Geeft van doen met de conserverende, de bewarende werking van de olie. Terug naar hoofdstuk 10, vers 1, want daar waren wij. Toen nam Samuel een oliekruik. Nou ja, vooruit dan maar. Het zou tijdelijk zijn. En goot ze uit op zijn hoofd en kuste hem en zeide, is het niet al zo dat u de Heere tot voorganger over zijn erfdeel gezalfd heeft? Let op dat er niet staat dat Israël zijn erfdeel zou zijn. Dat is het niet. De Heer stelt Saul aan tot voorganger. Daarmee tot voorbeeld, dat is dat woord. In het Nieuwe Testament komen we het ook tegen. Degene die vooraan staat, voorop loopt en dus voorbeeldfunctie vervult. Die leiding geeft, of wat het maar wezen mag, hè. Die u tot voorganger over zijn erfdeel gesteld heeft. Als gij heden van mij gaat, zo zult gij, en dan komen er weer allerlei details die, historisch van geen enkel belang zijn, denk ik dan altijd maar. Maar dat is nou net het aardige ervan, hè. Als gij heden van mij gaat, zo zult gij twee mannen vinden bij het graf van Rachel, aan de landpalen van Benjamin, te Zelza. Die zullen tot u zeggen, de ezelinnen zijn gevonden die gij zijt gaan zoeken. En zie, uw vader heeft de zaken der ezelinnen verlaten. Hij is bekommerd over u, lieden zeggen, wat zal ik om mijn zoon doen, enzovoort. Als gij heden van mij gaat, zo zult gij twee mannen vinden bij het graf van Rachel. Rachel is de bedover grootmoeder van Saul, dat weet u toch, hè? Rachel was de moeder van Benjamin. En Saul is uit de stam van Benjamin. En wordt hier in ieder geval gemaakt tot hoofd van de stam van Benjamin op zijn minst. En u weet ook wanneer Rachel stierf? Bij de geboorte van Benjamin. Precies. Dus er is enige relatie tussen Saul en de dood van Rachel. Die begrijpt u toch hopelijk. Bovendien, niet alleen verwijst het terug naar de historie dat Rachel stierf. Overigens, weet u ook waar ze stierf?
Ja.
En begraven werd?
Ja,
in Bethlehem. In Efrata. Nou ja, bij Bethlehem, in de velden van Efrata. Dat is waar de Heer Jezus geboren werd, overigens. Toch? En toen die kinderen gedood werden van Bethlehem. Kijk, kregen wij een uitspraak uit het Oude Testament, uit Jeremia, over Rachel weent over haar kinderen die niet meer zijn. Kortom, dat wordt dus later in Jeremia aangehaald. En het wordt later aangehaald in waar het maar was. Ik geloof dat het Matthäus is waar het staat. En dat betekent dus dat die geschiedenis, er wordt nog wel eens naar terugverwezen. Maar waar het in werkelijkheid over gaat, is dat de dood van Rachel in zichzelf uitbeelding is van het einde van het oude verbond. De vergankelijkheid daarvan. Ik moet u wat anders vertellen. Zo even voor de pauze, neem ik straks de draad weer op. Ik moet u wat anders vertellen. Benjamin heeft de reputatie, ik weet niet bij wie, maar Benjamin heeft de reputatie een beeld te zijn van een gelovig overblijfsel van Israël. In de eerste plaats moet ik erop afdingen door te zeggen, nou ja, het is eigenlijk een beeld van het gelovig overblijfsel uit Juda. Niet uit de 10 stammen, want dat is Dan. De stam van Dan is een beeld van gelovig overblijfsel uit de 10 stammen van Israël. Daar ga ik me niet op in. Maar Benjamin is een beeld van een gelovig overblijfsel uit de Joden. Uit de 2 stammen van Israël. Maar dit is nog niet helemaal correct. Waar het over gaat namelijk is dat Benjamin een beeld is van de weinigen uit de 2 stammen van Israël, die verlost worden van de wet door geloof in de Heer Jezus Christus. De gelovigen uit de Joodse religie dus eigenlijk. Vandaar dat je iemand als Paulus vindt, eerst uitgebreid en tamelijk lang, als u mij vraagt, levend onder de wet, zodanig dat hij 100% aan de verkeerde kant van de streep staat. Dat wil zeggen, hij vervolgt de Heer Jezus Christus. Nou ja, en de gemeente, maar de Heer zei, wat vervolgt gij mij? En het was tamelijk lang, want ik weet wel dat hij een jongeling heet, maar ik weet ook dat je het op je 40ste nog geacht wordt een jongeling te zijn bij gelegenheid in de Bijbel. Dat is aan te tonen en ik denk dat Paulus een jaar of 40 was bij die gelegenheid. Bij zijn bekering. Nee, dat meen ik. Niet veel ouder, waarschijnlijk wat jonger, maar niet een jongeling van 17 jaar of zoiets, hè? Echt niet. Komt niet overeen met de rest van zijn leven en wat hij er allemaal van zegt namelijk. Maar goed, daar gaat het me nou niet om. Waar het om gaat is dat Saul eerst een leven achter zich heeft binnen het Jodendom, zelfs als het hoogste vertegenwoordiger van het Jodendom, want hij was officiële gezant van de hoge priester en dat was de baas, zal ik maar zeggen, van het Jodendom. Levend onder de wet. Dus iemand uit Benjamin, in de voetsporen van de typologie van Saul. Uit Benjamin, de belangrijkste man uit Benjamin, gedurende de rest van zijn leven. Maar als uitbeelding van de wet, nou dat was Saul ook. Saul is van Tarsen wel te verstaan. Die heb je toch hopelijk. En dan verandert het. Want we vinden daarna dat Saulus van Tarsen tot geloof komt. En als het ware iemand anders wordt. Dat vind je in de geschiedenis van Saul niet terug, behalve dan in deze eenmalige gebeurtenis hier in hoofdstuk 10, die ik er net al even heb aangehaald. Maar die kwestie van Rachel en Benjamin, die zou je moeten begrijpen. Het spreekt over degene die uit de wet verlost worden, onder het nieuwe verbond terechtkomen, maar daarbij eigenlijk hun moeder verliezen. Het is een beeld van wedergeboorte eigenlijk. U weet toch hoe het kind heette? van Rachel, de jongste.
Benoni.
Oorspronkelijk Benoni. Zo noemde zij haar. Zoon van mijn smarten. En daarna werd hij genoemd Benjamin. En Benjamin, dat is een leuke trouwens. Dat is een cryptische naam. Want Ben is zoon, Jom is dag. En Yamim, Yamim, Yomim, is zijn dagen. Maar wat is nou Yamin met een tweepoot aan tent? Ja, eigenlijk rechterhand. Zoon van rechts. Of zoon uit het recht, hoe vindt u die? Van onder de wet, dus als het ware. Maar het wordt standaard vertaald met zoon van mijn laatste dagen. Dat vind ik leuk, want het is eigenlijk een kabbalistische verklaring van de naam. Iets wat op een M, driepoot, eindigt. Dat is een meervoud wel te verstaan, maar het is een letter, het getal 40. Het staat voor tijdelijke en vergankelijke dingen, dus deze wereld. Maar als het vervangen wordt door een noen, door een tweepoot, dan is het een 50. En 50 staat voor de geestelijke dingen, de dingen van de nieuwe schepping, of hoe dat maar heten mag. En toen heeft men er dus van gemaakt, zo'n van mijn laatste dagen. Dat wil zeggen, de uiteindelijke, de definitieve, hierna komt niks meer. Dat is de verklaring van die ene letter, de N aan het eind van de naam eigenlijk. Maar het heeft een dubbele betekenis, hè. Via smart wordt de definitieve zoon geboren. De definitieve, dat is dus het overblijfsel. Het komt uit de smarten. Het komt via het lijden onder de wet, om zo te zeggen. Onder de druk, onder de last waaronder men leeft. En daarna wordt men verlost. Dat is het verhaal. En het is hetzelfde verhaal dus als de ezels die uiteindelijk terechtkomen. Die vluchten voor de last die ze anders moeten dragen, enzovoort. Maar goed, daar kom ik nou niet op terug. Daar hebben we het een vorige keer over gehad. Maar heel dat beeld van Rachel en de geboorte van Benjamin en de begrafenis van Rachel in de velden van Efrata wordt geassocieerd in de Bijbel met de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus, de verlossing van een gelovig overblijfsel uit de Joden, enzovoorts. En het hangt ook inderdaad samen met de velden van Efrata, met Bethlehem en de geschiedenis van de kindermoord in Bethlehem. Kinderen in Bethlehem stierven, maar de Heer leefde. Verlossing van het oude verbond, aanbreken van het nieuw verbond. Nee, er zit nog meer achter, daarom ga ik er zo losjes overheen, om niet te gedetailleerd te hoeven zijn. Maar ik vind het ook te ver uit dit schriftgedeelte liggen. Het is makkelijker om meteen te zeggen, nou ja, het zal zijn aan de landpalen van Benjamin te Zelza. En dan neem ik de draad weer gewoon op, want Zelza betekent. Nee, het is geen Zelza, nee. Ja. Huh? Ja, dat is Latin muziek, Zuid-Amerikaanse muziek. Nee, salsa, Zelzach is het eigenlijk. Dat is schaduw. En schaduw is beeld van schaduw van toekomende goederen. Waar hebben we het over? Over de wet. Schaduw. Stuisternis. Dan moet er toch ergens licht wezen. Anders kun je geen schaduw hebben. Maar de wet is een schaduw, staat er. Wij zeggen dan een voorafschaduwing. Een schaduw van toekomende dingen. En daarmee een aanleiding tot betere dingen. Maar het is opnieuw de wet dus. Want in werkelijkheid schaduw is duisternis. Terwijl elders licht is. En dat is wat de wet is, hè. Het licht elders, dat zijn de beloften Gods. En toen kwam de wet erbij, de wet maakt schaduw. Duisternis, waaruit men verlost zal worden. Wat denkt u trouwens van een dal van schaduw des doods? De dood heet schaduw, want het is duisternis, dat weet iedereen. Maar het is schaduw omdat er elders licht is. Leven namelijk. Maar hoe hou je het vast? En hoe blijf je in het licht? Dat is waar het over gaat. En het antwoord is uiteraard door het nieuwe verbond, door de Heer Jezus Christus, door wedergeboorte enzovoort. Maar niet door de wet. Rachel is gestorven, de ezelinnen zijn gevonden. Het oude verbond is voorbij Het nieuwe breekt aan. Dat is wat het uitbeeldt. Het heeft allemaal van doen met de functie van de wet. De ezelinnen zijn gevonden. Zullen die twee mannen tot u zeggen... ja, dat het twee mannen zijn die het zeggen... dat hoeft ons ook niet te verbazen. Want toen het nieuwe verbond aanbrak door de opstanding van Christus... werd het ook aangekondigd door twee mannen. Hè? Nou ja, een paar keer. Bij het graf. Nee, niet overal staat dat het twee waren. Maar het staat er wel een keer dat het twee waren. Twee mannen bij het graf. Het waren ook twee apostelen die in handelingen optreden. Petrus en Johannes. Ja. Dat komt wel vaker voor. Maar elke keer als je de twee bij elkaar tegenkomt, wat het ook voor dingen zijn, dan is het een uitbeelding van het eerstgeboorterecht van de gemeente. Bij de Emmausgangers ook. Dat is helemaal sterk, want het zijn twee mannen die hebben maar één naam. Maar het komt nog een paar keer vaker voor. Twee mannen, net als Ephraim, zijn naam betekent twee vruchten. Een dubbele vrucht, hij was de 13e stam van Israël, maar goed. Maar het slaat allemaal op het eerstgeboorterecht van de gemeente als zodanig. En daarmee het aanbreken in elk geval van het nieuwe verbond, direct nadat de wet vervuld is geworden. De ezelinnen speelt geen rol meer, ze zijn alleen Saul nog kwijt. Vers 3, als gij u van daar en verder aanbegeeft, is leuk hè, de ezelinnen zijn er weer, maar nou Saul zoek. Zo willen we het graag houden. Ja, het nieuwe verbond is aangebroken, het oude is weg. Vers 3, als gij u van daar en verder aanbegeeft en zult komen tot aan Elon Tabor, heet het, daar zullen u drie mannen vinden, opgaande tot God naar Bethel, één dragende drie bokjes en één dragende drie bollen broods en één dragende één fles wijn.
Geen drie?
Nee, geen drie. Precies. Gij zult komen tot aan Elon Tabor. Er zijn meerdere plaatsen die Tabor heten, van deze weten ze het niet zeker. En wat Elon betreft, men vertaalt het soms, ik weet niet waarom, met vlakte. Vermoedelijk is dan bedoeld een hoogvlakte, niet een laagte, niet een dal, want Elon betekent hoog. Elion wordt zelfs vertaald met de Allerhoogste, als aanduiding van God. Elion.
Daar heb ik dat eik van. Dat Tabor eik.
Staat het in jouw vertaling?
NBV, ja.
NBV, oké. Okay. Dat zou mijn volgende zin geworden zijn. Elon is iets hoogs, daarom is het ook eventueel een hoge boom. En men vertaalt het met eik of iets van die familie. Een grote, sterke, een grote, sterke. En als het een boom is, dan is de grote, sterke boom. Zal het wel een eik wezen of een terebint. Ik weet niet wat het is, dat schijnt ook een eik te zijn. Of althans van die familie, maar dat is wat het is. Dus het had ook kunnen zijn tot aan, wat staat er? De eik bij Tabor. Er zijn wel meer van die eiken in de Bijbel waar men niet omheen kan. Waar stond die eik toch? Bij Sichem stond er bijvoorbeeld een eik. Daar gebeurde ook van alles. Er werd nog eens een koning tot koning uitgeroepen. Voor Saul trouwens. Als ik me goed herinner hoor, want dit is een beetje link wat ik nou doe. Maar dat dacht ik, hoe heette die koning ook alweer? Die van die doornbos, zeg maar. Abimelech. Was meen ik bij de eik bij Sichem, als ik me goed herinner. Maar bij die eik bij Sichem hadden ze ook al eens in de afgoden begraven enzovoorts. En dat was weer een paar honderd jaar verder terug. Maar bij een eik. En Abraham sowieso woonde als het even kon bij de eik. Dan wel bij de eiken. Het is een beetje een gevaarlijk onderwerp, want we zijn in de buurt van Dokkum hier. Dus ja.
Ja, dat hebben we een heilige eik omgehaald.
Ja, dat hadden ze nou niet moeten doen, denk ik wel eens ook, hè. Want de eik als zodanig is, als het echt een eik is, is een beeld van de beloften Gods. Meer specifiek, de eik, dan wel de eikel, is de uitbeelding van de besnijdenis. Het teken van het verbond aan Abraham. Vandaar dat de eik de reputatie heeft een heilige boom te zijn. Vooral onder de Kelten, maar die stammen van Israël af. En zo stond er dus een eik bij Dokkum, die dan door Bonifacius, geloof ik, zou worden omgehakt of iets dergelijks. En toen ging die de eik eraan, geloof ik, of wel, maar in ieder geval Bonifacius ook. Ja, het is een beetje ongelukkig allemaal. Nee, natuurlijk was dat afgoderij, dat zouden we moeten begrijpen. Maar we zouden ook moeten begrijpen waar het vandaan komt. Hè? De eik is een beeld van de Allerhoogste. Het is ook hetzelfde woord. Het is trouwens ook het woord voor eedswering. Iets sterks en iets hoogs. Dat is een eedswering, toch? Overdrachtelijk. En dat dus de eikel de uitbeelding is van de eedswering en dus de daarmee gepaardgaande besnijdenis, dat lijkt toch redelijk voor de hand te liggen. Maar goed, het noemen van deze eik bij Tabor is dus op te vatten als een verwijzing naar het verbond met Abraham. De belofte gods, de eedswering gods, enzovoorts. En als het over belofte gaat, denk je aan het getal 3 en je wordt op je wenken bediend. Toch?
Ja.
Dus associatie, dus geen causaal verband tussen, geen oorzakelijk verband, maar wel analogie. U weet wel, dat zijn die psychologische spelletjes. Je noemt een woord en dan moet een ander moet dan iets anders noemen. En dan krijg je dus intuïtief associaties. Hè? Een bepaald woord trekt een bepaalde la open uit je geheugen. En er liggen allerlei dingen die bij elkaar horen, zal ik maar zeggen. Als het een beetje ordelijk is in uw leven, tenminste. Ja. Ja. Nou ja, zo werken die dingen. Associatie. Elon, belofte gods. Ja hoor, getal 3. Komt meteen. 3 mannen vinden opgaande tot God naar Bethel, naar het huis gods namelijk. Er zijn ook meerdere plaatsen die Bethel heten, waar het precies was weet ik niet. Maar Bethel komen wij het eerst tegen in de geschiedenis van Jacob. En is daar al een beeld van de gemeente uit onze tegenwoordige tijd. Dat is het huis gods, de tempel. En die is ontstaan sinds het aanbreken van het nieuwe verbond. Dus ja, hoef je dan niks te verbazen. Dragende 3 bokjes en 1 dragende 3 bollen brood. Of, ja, bollen, dat kan. Het kunnen ook platte broden geweest zijn, maar ze waren wel rond. Dat is wat het woord betekent. Kikar, iets ronds. Maar goed. Dat is uitbeelding van de eeuwigheid en brood is een beeld van leven, dus er wordt al gauw eeuwig leven, hè? 3 bollen brood. Beloofd eeuwig leven krijg je dan. 3 is beloofd, het ronde is eeuwig en het brood is leven. En wat de bokjes betreft, bij een bokje zou je toch meteen in de eerste plaats denken aan het paaslam enzovoorts, aan dood en opstanding en dus aan Christus en daarmee eeuwig leven. Daar kom je terecht.
Maar waarom draagt nou 1 3 bokjes, want die heeft
het
dan bezwaar gelacht, zou je zeggen?
Ja,
heeft
nou ja, dat moet. Ja.
Ik weet niet
wat het
nog betekent.
Ja, nee, weet ik niet. 1 draagt 3 bokjes en 1 3 bollen brood.
Nee, dat is een onheerlijk.
Ja. Het gaat erom dat het getal 3 ons voorgehouden wordt,
ja.
Hè?
Ja, ja. Dus verder heeft dat geen.
Nee. En dan staat er, en 1 dragende een fles wijn. Ja. Wijn is wijn, is sowieso de uitbeelding van eenheid en van eeuwig leven. Dat valt niet eens te tellen.
Nee.
Hè? En wat fles betreft, nou ja, je moet er wat van maken. Het is waarschijnlijk gewoon een leren zak. Een dierenhuid. Geprepareerde dierenhuid waarin men water vervoert. Of vloeistof in het algemeen. In dit geval wijn.
Ja,
de
zakwijn staat er ook.
Ja, het is nog ingewikkelder, want ditzelfde woord voor fles, wat ze vertaald hebben met fles, wordt zelfs vertaald met een harp. Er zit hem in de vorm, schijnt het, van zo'n leren zak. Dat is ook het model van een harp. In sommige gevallen wordt het woord dus vertaald met harp, maar een harp vol met wijn zal het niet wezen, dus zal dan wel een zak zijn. Vooruit maar weer. Ja, Maar die begrippen worden wel geïntroduceerd. En bij de harp, nou ja, bij de harp denk je aan de harp van David. En daarmee aan de psalmen. En daarmee aan gezang bij de harp enzovoorts. En je denkt zelfs aan Galilea. De Kinneret, het meer van de Kinneret. Dat is ook een harp namelijk. En dan de Keltische harp. Je komt bij de gemeente terecht hoor. En bij de eerstelingen van het Nieuwe Verbond. En bij de muziek die daar nou helemaal bij hoort. Enzovoort. Ik kan moeilijk al die dingen gaan uitleggen. Terwijl het zo slecht te beargumenteren is waarom zo'n begrip hier staat. Dat kun je namelijk niet bewijzen. Maar zo werkt het ook niet. Ik kan hooguit zeggen wat er bij mij opkomt als ik dat woord lees. Zo zonder meer. En dan kijken wat het, of het iets toevoegt aan wat hier staat. En dat doet het wel, ja. Maar als je vraagt naar een bewijs of oorzakelijk verband, nee, dat is er helemaal niet. Maar deze dingen spreken dus over de vervulling van de belofte Gods, over eeuwig leven dat tot stand zou komen enzovoort. Het aanbreken van het nieuwe verband, want waar het over gaat is, Saul staat voor de wet, maar dat gaat voorbij en Saul dus ook. En wat er daarna gebeurt, wordt in deze attributen geïllustreerd. Zij zullen naar uw welstand vragen, zullen u twee broden geven, die zult gij van hun hand nemen. Maar bij twee broden, wat denk je dan aan? En niet vragen, maar er waren toch drie, waarom krijgt hij er twee en de ander dus niks? Dan kom je niet mee weg. Maar wel als je gewoon je gedachten laat gaan, twee broden.
En
wat dacht je van de eerstelingen broden? Twee broden uit één deeg. De twee broden als uitbeelding van de gemeente. Het feest van de eerstelingen broden. Dat wil zeggen het Pinksterfeest, 50 dagen na Pasen. Het is donderdag voor Pinksteren, dus dat had toch wel gemogen hoor. De twee broden, de twee beweegbroden. 50 dagen na Pasen, maar het is niet goed. Het is 50 dagen na de eerstelingen garf, om het helemaal concreet te zeggen. Eerst de eerstelingen garf, een beeld van de opgestaan en levende Christus. 50 dagen later de eerstelingen broden als uitbeelding van de opgestane, de levende gemeente. Die daarbij hoort. Van eerstelingen. Daarom heette het ook eerstelingenbroden. Eerste vruchten van je oogst. Eerst geboorterecht. Dat soort begrippen worden hier geïntroduceerd. Daar gaat het maar om. Pinksteren. Nieuw verbond met een nieuw volk uitgebeeld in die twee broden uit één deeg. Later heet het ook gewoon in de symboliek één brood. Namelijk het lichaam van Christus. En als bij gelegenheid dubbel is, dan is dat de aanduiding van de dubbele erfenis voor de eerstgeborene. Dat is vers 4. Dan staat er, daarna zult gij komen op de heuvel Gods waar der Filistijnen bezettingen zijn. En het zal geschieden als gij daar in de stad komt, zo zult gij ontmoeten een hoop profeten. Leuk is die, hè? Want dit woord hoop heeft ook de betekenis van een eenheid. Gebel in het Hebreeuws. Dat wil zeggen dat de normale betekenis die van samenhorend in de zin van ineengedraaid, twisted, ineengedraaid, zoals een touw of een koord. Dat zijn kleinere draden, om zo te zeggen, die samengevoegd zijn, gevlochten zijn, gedraaid zijn tot één geheel, een touw eventueel. Dus dat woord hoop betekent dat het er meerdere zijn, maar ze vormen samen één eenheid. En dus, ja, wat moeten we vertalen daarmee? Een hoop wordt het dan vooruit. Maar het is een bij elkaar behorende groep. Zo zult gij ontmoeten een groep, een eenheid, profeten van de hoogte afkomende en voor hun aangezichten fluiten en trommelen, pijpen en harpen. Mocht je de harp gemist hebben via dat woord dat vertaald is met fles, never mind, je komt hem hier alsnog tegen in vers 5. De muziek. Leuk is dat, hè? En u weet hoe het is met muziek. Dat is voor het volk gods. Muziek is hetzelfde als mozaïek. Ik weet niet waarom dat iets anders is. De betekenis is eveneens die van samenvoeging. In de muziek spreekt men trouwens over symfonie. En dat is hetzelfde. Samenfonie. Samenklank. En mozaïek is hetzelfde, maar alleen geen klank. Maar het is de samenvoeging van meerdere delen tot één geheel. Enzovoort. Hè. Nou goed. Essentieel voor muziek. Je maakt het niet alleen, maar samen. Dat is moeilijker dan alleen trouwens. Maar het is pas officieel muziek als men het samen doet. Hè. Nou kun je dat oplossen door een orgel te spelen. Dan kun je het alleen doen, maar je speelt meerdere toetsen tegelijk.
Dan kunnen we het bezingen.
En dan heb je een samenklank, namelijk één akkoord. En u weet wat een akkoord is, hè? Als mensen een akkoord bereiken, zijn ze het met elkaar eens. Waarom zit dat woord koord erin? Ja, jawel, het is in elkaar gebonden. Taal is een snaaks ding, mensen. Maar goed, we hadden het over de muziek. Muziek, samenzang, dat is ook symfonie, want het is samenklank, is kenmerkend voor de gemeente. Letterlijk, maar vooral overdrachtelijk. Letterlijk is het ook symboliek natuurlijk. Maar het gaat om overdrachtelijk. Opdat gij, Romeinen 15, hè, zijt eens gezins onder elkaar, naar Christus, opdat gij uit één mond moogt grootmaken, beleiden, enzovoorts. En voor de hand liggen die andere teksten van wordt vervuld met de geest, spreken onder elkaar in psalmen, lofzangen, geestelijke liederen. Of het woord van Christus wonen rijkelijk in u, dat was Efeze 5, dit is Colossense 3. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u, spreken onder elkaar in psalmen, lofzangen, geestelijke liederen. En in de symboliek in openbaring vind je de gemeente voorgesteld door 24 ouderlingen. En die zeggen iets gezamenlijk, en dat is ook samenklank, muziek. Zelfs zingen, officieel. Zingen, gonzen. Dezelfde tekst, gelijktijdig uitgesproken uit verschillende monden. Dat is eenheid uit verscheidenheid. Elders heet zoiets een lichaam. Eenheid uit verscheidenheid. Maar dat is ook de gemeente. Heb u dat? En muziek is in de eerste plaats tot eer van God. Het is de meest abstracte kunst die er bestaat. Je kan het niet zien. Daarom is het abstract. En daarom het hoogste wat er is. Dat heb ik geleerd van Daniel Waaienberg. Ook een Jood, nee, een Christen was het. Is het, want, maar goed.
Hij leeft nog.
Ja, geloof, als hij overleden was, had ik het zeker gehoord, ja. Maar die zei dat dit is de hoogste kunstvorm die er is. En eigenlijk zei hij, is de enige die onder de Joden is toegestaan. Want gesneden beeldende kunst mag niet, hè. Maar muziek wel. Wat is per definitie christelijk. Meer zal ik er niet van zeggen, anders denkt u dat ik het over mijn hobby heb. En dat is ook zo. Maar zij komen met die muziek en die hoop profeten, een groep profeten, of het te veel zijn staat er niet bij, maar ze horen bij elkaar. En zij zullen profeteren en de geest des Heren zal vaardig worden over u. En gij zult met hen profeteren en gij zult in een andere man veranderd worden. Daar hebben we het al over gehad. Want het is de geschiedenis van die andere Saul ook. Die namelijk, waar de geest vaardig over werd, dat is ook wat er staat, de schellen vielen van hem ogen en hij werd met de geest vervuld. Toen Ananias hem de handen oplegde, geloof ik, in Damascus. Hij ontving de Heilige Geest. En u weet wat er met hem gebeurde, hij werd één apostel en dus één profeet. Hij begon te profeteren. Die man heette ook Saul. Toen, dat gebeurde in elk geval nog, maar hij werd iemand anders. Hij werd wedergeboren en droeg uiteindelijk zelfs een andere naam. Als Saul nou hier een beeld is van Paulus, dan is de vraag uit hoeveel profeten bestond die groep profeten? Dank u. I rest my case. Kijk, dat is analogie. Dat staat er niet, maar dat is je conclusie dus. Ze zullen wel een beeld zijn dan van de 12 apostelen. Maar Saul, Paul, werd de 13e. Toch? Verlost van onder de wet, ging voorbij, werd in een andere man veranderd, ontving de geest, ongeacht de volgorde, en hij zou met hen profeteren. Wat ze gezegd hebben, dat weten we niet, staat er niet bij, doet er ook verder niet toe. Het is maar een beeld. En het zal geschieden, als u deze tekenen zullen komen, doe gij wat uw hand vinden zal, want God zal met u zijn. Gij nu zult voor mijn aangezicht afgaan naar Gilgal. Dat is ook leuk, hè? Gilgal staat sowieso voor wedergeboorte. Als er al een Hebreeuws woord voor wedergeboorte is, is het Gilgal. Al vertaalt men het in het Ifrit, moderne Hebreeuws, met reïncarnatie. Maar goed, laat me zitten.
Gaan we toch langs het land binnen te vallen?
Via Gilgal kwam in het land binnen, ja. Men trok de Jordaan over, de andere oever was Gilgal, de eerste legerplaats van Israël, en waar men onder Jozua nog lange tijd het hoofdkwartier had. Hè. Gilgal speelt ook een belangrijke rol hier in Samuel, want Gilgal staat voor wedergeboorte en daarmee het aanbreken van het nieuwe verbond. Maar daar hebben we het steeds over. Je kan het niet missen. Ik bedoel, mis je de een, dan vind je de ander. Gij zult naar Gilgal gaan en zie, ik zal tot u afkomen. Gilgal ligt laag, dat begrijpt u, want het ligt in het Jordaandal. Dat is 400 meter beneden de zeespiegel, pak een beet. Gij zult, ik zal tot u afkomen om brandofferen te offeren, offeren de dankzegging. 7 dagen zult gij daar beiden verblijven, totdat ik tot u komen en u bekendmaken wat gij doen zult. Het geschiedde nu, toen hij zijn schouder keerde, leuk hè, dat die schouder genoemd worden, dat wordt, zijn bladzijde genoeg waar het woord schouder niet staat hoor, op deze bladzijde 2 keer en 2 keer heel verschillend hè. Dat hij zijn schouder keerde om van Samuel te gaan, veranderde God hem het hart in een ander, dat wil zeggen inwendig, en dat is wat het voorstelt hè, vernieuw in mij... Een nieuwe geest, een nieuw gemoed, een nieuw hart. Dat is de Bijbelse terminologie. Ja, een andere inwendige mens.
De nieuwe mens,
dus een beeld van wedergeboorte, ja. En al die tekenen kwamen tezelfde dagen. Toen zij daar aan de heuvel kwamen, zie, zo kwam hem een hoop profeten tegemoet. Er komt de Gebel, de aan een touwtje, het samengevlochten... Ja, ze kwam hem hoop profeten tegemoet en de geest des Heren werd vaardig over hem en hij profeteerde in het midden van hen. Alsof je erbij hoorde, en dat was natuurlijk voor de gelegenheid zo. En typologisch of profetisch klopt dat natuurlijk uitstekend. Er staat zelfs in het midden van hen, als je dat heel letterlijk neemt, ik weet nooit of dat altijd de bedoeling is, maar als je het heel letterlijk neemt, het midden is de plaats van de heerschappij, van de dominantie. Vandaar dat de boom des levens in het midden van de hof stond, al dacht Eva dat de boom der kennis des goeds en het kwaads in het midden van de hof stond. Het is maar wie het ziet. En wie het als zodanig erkent. Hè? Het midden, zijn positie van heerschappij. Dat draait alles om het midden, weet u wel. Nou goed. En het geschiedde als een ieder die hem van tevoren gekend had, zag dat hij, ziet, profeteerde met de profeten. Zo zei het volk en ieder tot zijn metgezel. Wat is dit, dat de zoon van Kis geschied is? Is Saul ook onder de profeten? Iets dergelijks zeiden ze later van Paulus, hè? Ze wilden naar hem niet horen, zei dat is geen profeet, dat is zelfs geen christen, dat is degene die de gemeente vervolgde. Ze hadden grote moeite met de man. En hier hebben ze moeite met de zoon van Kis. Let op dat Kis erbij genoemd wordt. De zoon van Kis. Kis, dat weet u toch nog, hè? Kis was iets gebogens, iets kroms. En daarmee dus een val. Want zo wordt Kis vertaald. Een net. Men vertaalt het, heb ik gezegd, het liefst met boog, dan is het iets krachtigs. Maar in werkelijkheid, het woord wordt negatief gebruikt. als een val. Dat is wat de wet is, strik en val. En hier wordt het aangehaald. En is hij nou ineens onder de profeten? Nou, dat is wat ze van Saulus van Tarsen ook zeiden dus. Hè. Hij was degene die de gemeente vervolgde. En in Jeruzalem was hij dan ook niet welkom. Het is een spreekwoord geworden, staat er. Toen antwoordde een man van daar en zeide, wie is toch hun vader? Daarom is het tot een spreekwoord geworden. Is Saul ook onder de profeten? De vraag wie is toch hun vader is kennelijk niet de vraag naar de afstamming, maar naar de docent, de leraar. Want het woord vader heeft ook onder andere de betekenis van leraar. Van wie heeft hij dit? Is de gedachte dus, hè? Ja. Hoe komt hij daaraan? Is Saul ook onder de profeten? Die uitdrukking wordt tot vandaag ook in het Nederlands gebruikt, hè? Als iemand iets zich mee bezighoudt met dingen waar hij zich vroeger niet mee bezighield, zal ik maar zeggen, en men vindt het bovendien nog ongepast, zegt men, is Saul ook onder de profeten? Volgende spreekwoord is daarna, precies, die wilde ik zeggen, schoenmaker. Hou je aan je leest, hè? Blijf bij je leest. Maar let op, toen hij nu voleind had te profeteren. Want het houdt daarna op. Zo is het maar net, maar dat was het begin van onze bedeling. Na de wet brak onze tegenwoordige bedeling aan. Toen werd er geprofeteerd, maar daarna hield het op. Het was maar binnen één generatie in de tijd en daarna deed God er het zwijgen toe. Het is hetzelfde als bij de aanstelling van de raad van oudsten in Israël. De 70, weet u wel, ze werden aangesteld en zij profeteerden en er staat er laconiek, doch daarna niet meer. Maar de raad van oudsten is ook een beeld van de gemeente uit onze dagen. Zie. Kortom, je vindt hier dus eigenlijk al de aankondiging bedekt, maar het is verborgenheid. Het gaat over de gemeente. Maar je vindt de aankondiging van het optreden van Saulus van Tarsus, die een Paulus wordt en de belangrijkste voorman van, laten we zeggen, het christendom. Met een hoofdletter C dan wel te verstaan. Daarna zijn we terecht bij Sauls oom, vers 14, waar die nou ineens vandaan komt. En Sauls oom zeide tot hem en tot zijn jongen, waar zijt gij heen gegaan? Kennelijk is Saul inmiddels thuisgekomen. Waar zijt gelieden heen gegaan? Hij nu zeide om de ezelinnen te zoeken. Toen wij zagen dat zij er niet waren, zo kwamen wij tot Samuel. Toen zei Sauls oom, geef mij toch te kennen wat Samuel ulieden gezegd heeft. Saul nu zeide tot zijn oom, hij heeft ons voorzeker te kennen gegeven dat de ezelinnen gevonden waren. Maar de zaak des koninkrijks, waarvan Samuel gezegd had, gaf hij hem niet te kennen. Die oom van Saul, ja, ik blijf dat een problematisch iets vinden. Waar komt die man ineens vandaan? En wat betekent dat woord oom eigenlijk? Nou, het woord oom betekent, wordt meestal vertaald met geliefde. Het is namelijk gewoon David. Het woord David, doubt of gewoon doet, wordt vertaald met de geliefde en iets platter, een doetje is een lieve jongen. Het is meestal niet positief bedoeld. Jongens horen niet lief te zijn. Een doetje, dan zijn ze ook een slome. Dat komt van Salomo. Zijn vredige jongens. Slomo is hij dan. Hè? Een doetje. Dat woord daoud wordt vertaald met geliefde en inderdaad met oom, maar ook gewoon met, zelfs met minnaar, met vriend. De echt eigenlijke betekenis is die van warm zijn, warm worden, warm maken. To boil in het Engels. Niet noodzakelijk koken, maar wel warmen. Warmte. En onder warmte wordt verstaan hier vriendschap, dat heet een warme gevoelens, ook in het Nederlands. En dat kunnen ook nog de warme gevoelens zijn voor een familielid. Hoe men dan komt bij oom, ontgaat mij volledig. Maar dat het familierelatie zou kunnen zijn, dat kan. Dat men het met oom vertaalt, ligt echt niet voor de hand. Maar men heeft een excuus. Men komt namelijk ooit nog eens een oom van Saul tegen, namelijk een broer van Kis is het, geloof ik. Dat moet ik even zoeken, want dat zal vermoedelijk in mijn aantekeningen staan. Ja, dat is in 1 Samuel 14, vers 50. De naam van Sauls huisvrouw was Ahinoam, een dochter van Ahimaas. Ze hebben daar lastige namen, hoor. En de naam van zijn krijgsoverste was Abner, een zoon van Ner. Want Abner betekent zoon van Ner. Dus de man heet Abner. En dan staat er een zoon van Ner. En dan staat er weer Sauls oom. En Kis was Sauls vader en Ner Abners vader. Was een zoon van Abiel enzovoort. Maar die Ner, dat schijnt dan die oom geweest te zijn. En die, in de vertaling althans, wordt hij geïntroduceerd hier in 1 Samuel 10. Maar het zal wel. Je vraagt je dan altijd meteen af, maar waar is zijn vader dan? Ja, dat weet ik ook niet. Het is de andere tak van de familie, denk ik wel eens. Oom. Als het al oom is. Maar die wordt niet op de hoogte gesteld van het een en ander. Het enige wat ik eruit op kan maken, is dat je dat woord oom dan toch, omdat het doet, is in verband zou brengen met David. Maar in relatie tot Saul staat David voor het koningschap van het nieuwe verbond. En het koningschap onder het nieuwe verbond heeft nou eenmaal met het koningschap van het oude verbond niks te maken. Dat is bij wijze van spreken een andere tak van het plan Gods. Het staat er los van. Voor zover er verbanden zijn, wordt het koningschap van Christus als de koning van het nieuwe verbond herleid tot inderdaad beloften aan David en nog verder terug beloften aan Abraham en nog veel verder terug beloften aan Noach en zelfs aan Adam. Maar Mozes, de wet, heeft daar niks mee van doen. Dat is een andere lijn. Volgende keer hebben we het uiteindelijk over de praktische aanstelling van Saul tot koning. Dan is er nog niet eens een begin aan zijn praktisch koninkrijk. Maar goed, wij zullen het daarover hebben de volgende keer en nu de Heer danken. Hemelse Vader, we zeggen u dank voor de rijkdom die we in uw woord mogen vinden. En mogen beseffen de samenhang die er is in dit boek dat wij voor ons hebben, de Bijbel. Een samenhang die voortkomt uit dat u de enige echte schrijver bent van dit boek. En we danken u dat we uw handschrift daarin mogen en kunnen erkennen, waar wij dat boek ook openslaan. We danken u ook dat we mogen beseffen dat reeds lang tevoren, eeuwen tevoren, delen van uw plan werden vastgelegd in deze oude geschiedenissen. Zodat waar ze vervuld worden, ze blijken te zijn in overeenstemming met uw plan der eeuwen, hoe verborgen de dingen dan ook waren. We danken u daarom dat we met grote vrijmoedigheid tot u kunnen komen en vertrouwen kunnen stellen op u en uw woord, dat zijn betrouwbaarheid bewezen heeft in de loop van de geschiedenis. Daarom dank u ook dat we deze avond bij elkaar mochten komen en ons mochten verdiepen, niet in vergankelijke dingen, maar in dit onvergankelijke, dit eeuwig blijvende woord dat u ons hebt nagelaten, opdat we daaruit zouden opgebouwd en gevoed worden en opdat we zouden leren onze hoop en verwachting te stellen op u die gesproken hebt en niet op onze eigen gedachten en filosofieën of wat de mens allemaal maar uitdenkt, maar op wat u hebt vastgelegd en ons hebt willen openbaren in uw woord. Daarom bevelen we ons ook bij u aan, opdat diezelfde geest waardoor dit woord is voortgebracht ook zou werken in ons en ons zou bekrachtigen, zou sterken, opdat wij zouden wandelen tot eer van uw naam. Wees u ons nabij, om Christus wil. Amen. Amen.